Kerkenraad deelt u het volgende mee. De kerkenraad vergadert donderdagavond, gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30, overig bezoek na 8:30. Goede vrijdagavond begint de dienst om 7:30. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, laten we met elkaar gaan zingen deze morgen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt in Psalm 27, het derde vers. Laten we ons ook deze morgen stellen voor de spiegel van Gods heilige wet, de 10 geboden des Heren, waarna wij willen zingen uit Psalm 1, de versen 2 en 3. Psalm 1, de versen 2 en 3, want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. Het tweede en ook het derde vers, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. De versen 2 en 3 van Psalm 1 na de lezing van de wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Laten we deze morgen Gods heilig en onfeilbaar woord openslaan. We willen met elkaar gaan lezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 23, de versen 13 tot en met 32. We lezen met elkaar uit Lucas 23, de versen 13 tot en met 32.
En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen daar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb ulieden tot hem gezonden. En zie, er is van hem niets gedaan dat dus doodswaardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest één loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met deze, en laat ons Barabbas los. Dewelke was om zeker oproer dat in de stad geschied was, en om doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep wederom hen toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ze hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degenen die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als ze hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus tot haar kerende zeide: Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. Tot zover.
Gemeente, in de voorbeden gedenken wij aan broeder A. van Huizen van de Voordijk, die een rugoperatie heeft ondergaan en in het ziekenhuis verblijft. We bidden ook voor broeder T. van Staveren, die morgen naar de pijnpoli moet voor een behandeling aan een hernia. En ook willen we bidden voor het jonge meisje Silke Trouwborst, die in het Maastadziekenhuis is opgenomen vanwege epileptische aanvallen. In de dankzegging willen we danken met een voorzuster Peukelman van Leeuwen, die weer thuis mocht komen. En voor broeder Jesse de Heer, bij wie de oogoperaties goed zijn gegaan. En voor broeder C.C. Geluk, die een hartaanval heeft gehad, in het ziekenhuis heeft gelegen en een stent geplaatst kreeg en weer thuis mocht komen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Getrouwe, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan het begin van deze nieuw begonnen week komen we tot u in uw huis, het huis des gebeds, op deze uw dag, de dag die naar uw naam genoemd is, de dag waarop wij mogen rusten en samen mogen komen in uw huis, om tot u te bidden met de gemeente en om samen de psalmen te zingen en om samen naar uw woord te mogen horen. Wij danken u voor al uw goedheid en trouw, dat u het ons allen geeft, dat we hier mogen zijn in uw huis en dat we mee mogen luisteren thuis. Dank u wel voor uw goede genade, voor uw goede trouw, voor al uw goedheid, o bron van alle goed. Wij danken u dat u ons hier gebracht heeft en dat u ons het leven weer schenkt, dat we op mochten staan en naar hier mochten komen en met ons verbonden zijn. Wat een goedheid en wat een genade voor mensen die het helemaal niet verdiend hebben. Wij zijn allen gekomen als zondaars en wij missen de heerlijkheid die u ons heeft gegeven in de schepping, toen alles volkomen goed was en toen er die heerlijke vrede was tussen ons en u en onze naasten. Toen Adam en Eva in het paradijs met u mochten wandelen, met u mochten leven. Maar wij zijn uw beeld kwijtgeraakt. Wij hebben u de rug toegekeerd. O getrouwe Heere, wilt u ons naroepen, gelijk u bij Adam deed. Adam, waar zijt gij? En zo doet u dat ook vanmorgen. U geeft er dat uw woord tot ons mag komen. Geen mensenwoord, geen mensenwoorden, maar uw eigen woord. Uw lichtbrengend, heilbrengend woord, dat vanmorgen verkondigd mag worden. U zelf die hier in het midden wilt zijn op onze gebeden, om uw naams wil, vanwege uw trouw, vanwege het werk dat u begonnen bent te doen. Heere, kom dan en maak alle dingen wel. Wil vanmorgen in ons midden zijn. Wilt u het geven dat we het mogen bemerken, dat u zelf de woorden in onze harten legt. Dat onze harten gesloten, koude harten geopend mogen worden. En dat uw genade binnen mag stromen. Dat de liefde Gods mag worden uitgestort in onze harten. Wil het schenken, Heere. En wil alles zo wel maken. Dat we het mogen ontvangen. Het geloof. Het geloof in u. Een gaarne vergevend God. Die de zondaar niet weg wil doen. Maar die wil vergeven. Die wil genezen. Heere, wilt u ons schenken uw Heilige Geest. Opdat we vanmorgen tot u mogen komen. Dat ook wij het geloof mogen ontvangen. Om te horen naar uw woord. En om ons op te trekken aan uw verbondsschatten. En aan uw woord dat u tot ons spreekt. Uw woord van hoop en leven. Dat het niet aan ons voorbij zal gaan. Door ons ongeloof. Maar schenk ons geloof. Open onze ogen. En doe ons toch zien. Op Jezus de Christus. Die u gegeven heeft. Die uit de heerlijkheid gekomen is. Naar deze wereld verloren in schuld. Heere, kom toch ook vanmorgen. En open onze harten. Wij bidden u voor hen die u nog niet kennen. U heeft ze ook vanmorgen weer hier gebracht in uw goedheid en trouw. U heeft ons nog niet weggedaan, gelijk de kaf in de wind. Maar u laat ons nog staan. Zet ons dan stil, o Heere. En verbreek onze harde harten. En geef ons een verslagen geest. Vanwege al onze zonden die we tegen u gedaan hebben. Heere, Heere, geef ons geloof. Dat we niet verloren gaan. Dat we niet voortsnellen op die weg naar het eeuwig verderf. Maar red ons en verlos ons. En werk zo onder de jongeren, onder de kinderen, onder de ouderen, onder ons allemaal. En geef ons dat heerlijke geloof. Geef ons dat u onze troost bent. In het leven en in het sterven. Voor lichaam en voor ziel. In blijde dagen en in bange dagen. Dat u onze verlosser bent. En onze heiland. We bidden u ook voor hen die u mogen kennen. Wilt u toch doorwerken in onze levens. En genade schenken. Want Heere, wij gaan zo snel weer van u vandaan. En er is zoveel schuld dat ons allen aankleeft. En wij zijn niet wie wij zouden moeten zijn. Maar geeft u het toch, dat we waarlijk mogen geloven. Dat we mogen geloven in u, een rechtvaardig en heilig God. En dat we het mogen weten en geloven dat u alle dingen ziet. En dat u ons in alles ziet. En dat heel ons leven u toebehoort. Elk moment. Alle dingen, groot en klein. U hebt recht op heel ons leven. Schenk ons ook dat we dat zien. En dat we zo ook bedelen bij de troon van genade. Of u alles anders wil maken in ons leven. Alles. En Heere, schenk ons ook het geloof in u. U die liefde bent. U die met innerlijke ontferming bewogen bent. Er zijn zoveel momenten dat we dat niet zien. En dat we u tekort doen in uw liefde en trouw. Dat we niet naar u gaan om alles bij u neer te leggen. En ons pak zelf dragen. Maar Heere, geef toch het heerlijke kinderlijke geloof. Dat we alles bij u neer mogen leggen. En dat we mogen bidden zonder ophouden. En u ook mogen danken, telkens weer. Zodat we niet als bedrukten door dit leven gaan, dragende onze eigen schuld, maar dat we verlost mogen wandelen met u, met het zicht op u, onderweg naar de hemel, waar geen zonde meer zal aankleven, waar niets meer tussen ons en u in zal staan, maar waar u alles in allen zult zijn, en waar die volkomen vreugde mag komen, en die volkomen blijdschap, die heerlijke vrede. Heere, wilt u ons zo aan de hand nemen en ons het geloof schenken. We bidden u ook voor een ieder van ons die het moeilijk heeft. U kent ons allen en u weet hoe het met ons is. U weet van vele zorgen, psychische noden, bedruktheid, verdriet, somberheid. Heere, wilt u dan met uw licht weer komen en alle duisternis verdrijven en ons in de ruimte stellen. Dat we omhoog mogen zien. Heere, hef ons op, want wij kunnen dat niet. Maar u kunt dat, wilt u het doen. Ook als er lichamelijk lijden is. Als er vele zorgen zijn om onze eigen situatie, maar ook vanwege hen die u op onze harten heeft gebonden. Dan willen we u ook bidden voor het jonge meisje Silke, Trouwborst. Als er zoveel zorgen zijn vanwege de epileptische aanvallen. Heere, wilt u dan toch alstublieft nabij zijn? En wilt u helpen in de moeilijke situatie? Wilt u moed en kracht aan geven en geloof in het hart, hoop op u? Wilt u helpen en mag het toch verbeteren? We bidden u ook voor broeder van Staveren. Wilt u hem toch nabij zijn als hij naar de pijnpolie zal gaan? Wilt u dan de behandeling voor hem zegenen? En wilt u geven dat de pijnen weg mogen gaan? En dat de kracht er weer mag komen die nodig is? Heere, wilt u alles schenken? Geef bovenal geloof en alles in uw handen te leggen. En mag het dan goed zijn. Ook voor broeder Van Huizen. Zij een rugoperatie heeft ondergaan en nog in het ziekenhuis verblijft, willen wij u ook als gemeente bidden. Wilt u hem daar ook nabij zijn? En mag het goed zijn? Wilt u in het ziekenhuis ook gedenken hen die opereren en behandelen? En een ieder die daar een taak heeft, in de keuken en welke taken dan ook, wilt u uw zegenen geven? Ook aan hen die langs mogen gaan voor de bezoeken, wilt u alles wel maken. En ook in die omstandigheden uw onmisbare zegen schenken. We willen u ook dank zeggen met de gemeente voor zuster Beukelman van Leeuwen. Dank dat ze weer thuis mocht komen. Wilt u het ook thuis goed maken en ook in de toekomst alles geven wat nodig is. Dank u wel voor de hulp die u heeft gegeven aan haar en ook aan de broeders de Heer en geluk. We danken u dat de oogoperaties goed zijn gegaan. We danken u dat ook schenkt, dat daar een operatie plaats kon vinden. Dank u wel voor alles wat u gegeven heeft, ook aan broeder Geluk. Als er zoveel zorgen zijn en waren, een hartaanval heeft plaatsgevonden. Heere, wat bent u dan goed geweest en hebt u gespaard. Dank u wel dat er een stent geplaatst mocht worden en dat broeder Geluk ook weer thuis mocht komen. Wilt u weer herstel geven en wilt u alles goed maken. Zo bidden we u voor hen die genoemd zijn, maar ook voor hen die niet genoemd zijn. U weet ook van de rouwdragenden. U weet ook van het stille verdriet dat niemand kent of begrijpt. Heere, wilt u in alles helpen en sterken. U weet ook van de worstelingen die er zijn, ook in het geloof of in het er nog buiten staan. Heere, Heere, wilt u met uw Heilige Geest door de gemeente heen gaan en veel geloof geven en nieuw leven in de harten. Ook onder de kinderen en het nieuwe geslacht, ook onder de jongeren, wil bewaren voor een goddeloos leven. Wil geloof geven in u, want u bent zo goed en getrouw. Zo mogen we deze weken stilstaan bij uw goedheid, dat u alles heeft willen geven voor verloren mensen, voor vijanden van vrije genade, voor vijanden van u. Heere, dank u wel voor uw weg naar het kruis. Wilt u vanmorgen ook geven dat we u mogen zien in de prediking? En mag het zo een goed uur zijn, waarin het medicijn der medicijnen ons aangeboden mag worden en door uw Heilige Geest ook opgenomen mag worden. Heere, wilt u ook met de vervolgde kerk zijn, zovelen die niet samen kunnen komen, die helemaal alleen zijn, die opgesloten zijn. Heere, ontferm u ook over hen allen. En wilt u nog verlossen uit gevangenissen? En wilt u nog samenbrengen die anders alleen zijn? Geef dat ze ook een ander iemand mogen ontmoeten die uw naam belijdt. En dat ze zo ook kerk mogen zijn. Heere, wij bidden u ook voor de kerk in Gent. We danken u dat daar ook vanmorgen uw woord mag worden verkondigd. Heere, wilt u uw woord bedienen in de harten? En wilt u daar ook met uw Heilige Geest zijn? Wil ook met onze predikant zijn, dominee Kempenis, die elders voor mag gaan. Wilt u hem ook daar ondersteunen? En wilt u hem ook wijsheid geven en bedouwen met uw Heilige Geest? Ook in de nabije toekomst geef hem wijsheid en inzicht En wilt u alle wegen zo leiden zoals u het wilt. Ook voor zijn vrouw wilt u met hen zijn. En we danken u dat ze hier mogen dienen. We danken u dat er ook bijzondere dingen mogen gebeuren. Dat u elke keer weer met uw woord komt. En dat u zoveel zegen geeft. Wat bent u goed voor slechte mensen. Dank u wel voor uw goede trouw. En wilt u zo al het onze aan zonde en schuld wegnemen. En wilt u met het uwe komen. We bidden het u alles. Niet om iets uit ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 22 en daarvan de versen 7 en 8. U krijgt ook de gelegenheid om uw gaven te geven. We zingen uit Psalm 22 de versen 7 en 8 en laten we dan bij het zingen ook gedenken aan Christus en zijn lijden recht betrachten, want in deze psalm lezen we ook over het lijden van Christus. We zingen Psalm 22, de versen 7 en 8. mijn handen en mijn voeten doen doorboren, zo fel het kan. Zo zongen we zojuist, gemeente. In deze nieuw begonnen week, de laatste week van zijn lijden. Het is de lijdenstijd en we zijn met deze zondag de laatste week van de lijdenstijd ingegaan. En jongens en meisjes, in de lijdenstijd staan we heel bijzonder stil bij het lijden van de Heer Jezus. En zijn lijdensweg was een weg. Een weg onderweg ergens naartoe. Waar ging die weg naartoe, de lijdensweg van de Heer Jezus? Naar die heuvel daar ginds. Naar Golgotha, waar het kruis staat. En waar de Heer Jezus zijn handen en zijn voeten zal laten doorboren. Waar die zware spijkers in zijn lichaam zullen worden ingeslagen. Daar is hij naar onderweg. Vanuit liefde voor zondaren. Liefde voor jou, voor u, die het helemaal niet heeft verdiend. Liefde voor die vrouwen die daarbij stonden toen hij onderweg was naar het kruis, waar we over lazen vanmorgen vanuit Lucas 23. Het is de weg naar het kruis. En gemeente, stel nou dat u ergens op een stoep staat, bijvoorbeeld voor een inloophuis, en dat u mag evangeliseren en dat u met iemand in gesprek komt en je denkt, waar zou ik nou over spreken met hem of met haar? En je denkt, daar tegenover mij staat die grote kerk en daar staat een kruis op. Het is een katholieke kerk met een kruis erop. En je denkt, ik ga naar dat kruis wijzen, want dat kruis dat vertelt alles waarin ik geloof. Dat vertelt alles over Christus en die gekruisigd, over wie hij is en waar het om gaat in het geloof. En je komt in gesprek en je zegt het, kijk daar eens, naar die toren, zie je wat daar op die kerk staat, een kruis. Dat kruis staat er niet voor niks. Dat kruis is het allerbelangrijkste van het christelijke geloof. En ik wil je daar graag iets over vertellen, mag ik dat doen? Doe het graag aan de hand van die twee balken van dat kruis. Je ziet het, één balk omhoog en één balk naar de zijkant. Nou, die twee balken die vertellen eigenlijk in een samenvatting het evangelie. Want die ene balk laat ons iets heel erg zien. Wat laat die balk zien dan? Die balk die staat voor Gods recht. God is rechtvaardig. En al de zonden die ik en jij doen, die ziet God. En wij overtreden Gods wetten elke dag. God heeft een wet. En die wet die blijft altijd staan. En al die dingen die wij tegen zijn wet doen, die zullen eens in het gericht tegen ons getuigen. Want aan het einde, als je sterft, misschien sterf je morgen wel, dan sta je voor God. En dan komt het oordeel over je leven. En aan het kruis zie je dan, aan die ene balk zie je dan, dat God er niet aan voorbij zal gaan. God is er niet aan voorbij gegaan. De Heer Jezus Christus, hij heeft aan het kruis geleden. Waarom? Hij heeft zelf niks verkeerds gedaan. Hij was zonder zonde, volkomen goed. Vanwege uw en mijn zonden. Al de zonden heeft hij op zich willen nemen en gedragen. En dat niet alleen, maar ook de toorn van God over de schuld. Die drukte zwaar op de Heer Jezus. Je ziet daar hoe rechtvaardig God is. Je ziet daar hoe heilig hij is. Hij is rechtvaardig. Dat is die ene balk. En die andere balk, die laat ons de liefde van God zien. In heel de Bijbel zien we telkens dat dat deze God een God van liefde is. Voor zijn volk dat van hem wegliep. Voor al die zondaren die niets met hem te maken wilden hebben. Voor mij. Hij is aan het kruis gegaan. En hij heeft dat voor mij willen doen. Hij heeft die straf die ik verdiend heb, die heeft hij willen dragen. Onbegrijpelijke zondaarsliefde zie je aan het kruis. Hij voor mij, daar ik anders die eeuwige dood had moeten sterven. Aan het kruis zien we de liefde van God op zijn volmaakst. Twee balken. Gods recht en Gods liefde. Die kruisen elkaar bij het kruis van Golgotha. Het is als het ware als twee lijnen. De ene lijn van Gods recht en die andere lijn van Gods liefde. En die komen elkaar tegen in het kruis. Het recht van God wordt gekruist door de liefde van God. We willen met elkaar nog gaan lezen uit Lucas 23, de versen 27 tot en met 31. En de tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in vers 31. Vers 31, maar we lezen dus ook nog die woorden daarvoor, waar we de woorden ook tegenkomen die de Heer Jezus spreekt tegen vrouwen die hem onderweg zien gaan naar het kruis. En daar wendt hij zich nog in bewogenheid naar hen en gaat hij nog spreken. We letten op de laatste woorden van de Heer Jezus. Nog een preek voordat hij naar het kruis gaat. Nog een aantal woorden vanuit het Oude Testament. Vanaf vers 27. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, tot hen, zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. En dan volgt het belangrijkste vers voor de preek, vers 31. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Het thema van de preek is: waar Gods liefde Gods recht kruist. En er zijn twee punten vanmorgen. In de eerste plaats, daar wordt zijn recht getoond aan het groene hout. Daar wordt zijn recht getoond aan het groene hout. En het tweede punt, daar wordt zijn liefde getoond aan het dorre hout. Dus waar Gods liefde Gods recht kruist, daar wordt zijn recht getoond aan het groene hout en daar wordt zijn liefde getoond aan het dorre hout. Gemeente, jongens en meisjes, probeer het voor je te stellen wat je daar ziet gebeuren. Wat gebeurt er? De Heer Jezus, hij is onderweg met het kruis op zijn rug. Hij is onderweg naar heuvel Golgotha. En als je goed kijkt, dan zie je daar ook een groep vrouwen staan. We hebben erover gelezen. Wat doen zij, die vrouwen? Je ziet dat ze huilen. Zij wenen over de Heer Jezus. Ze slaan zich op de borst. Wat verschrikkelijk wat daar gebeurt. Die man die dat kruis op zich moet nemen. En je ziet het aan hem hoe hij moet lijden. En nog jonge man ook. En dat is de Heer Jezus. Die man die zoveel goeds heeft gedaan. Waar we... Zo stel ik het me voor dat zij dat ook hebben gehoord, waar we heel veel over gehoord hebben. Het onderwijs dat hij sprak, de wonderen die hij deed, de genezingen. Hij heeft zelfs mensen doen verrijzen uit de dood. En nu torst hij dat zware kruis op zijn rug. En zullen straks die spijkers in zijn handen en voeten geslagen worden. Ze vinden het vreselijk wat er met hem moet gebeuren. Dat het nu zo met hem moet eindigen. Medelijden hebben ze met hem. Maar wat zien we dan? Wat zien we gebeuren? De Heer Jezus, hij zet hen opeens stil en hij begint te spreken tot die vrouwen. Hij houdt hen eigenlijk tegen. Ze huilen over zijn lot. Ze hebben medelijden met hem. Maar hij houdt hen tegen en we zien dat hij zijn hoofd opheft en hij begint tot hen te spreken en hij zegt: huil niet over mij. Maar huil veel meer over uzelf en over uw kinderen. En wanneer de Heer Jezus begint te spreken, dan heeft hij het in vers 31, de tekst voor de prediking, over groen hout en dor hout. Twee soorten hout, groen en dor. Wat zal de Heer Jezus hiermee bedoelen? Dat groene en dat dorre hout. Het groene hout is hout dat leeft. Het is een beeld uit de natuur. En het dorre hout, dat is doodhout. Hout waar geen leven meer in zit. Hout waar geen groei meer in is. Kinderen, stel je voor dat je naar een van de omliggende polders zou gaan en je gaat op de fiets en je ziet daar zo'n mooie rij met wilgen. En je stapt van je fiets af en je gaat naar zo'n wilg toe en je gaat eens naar dat hout kijken van die wilg. Nou, dan zie je levend hout. Je ziet prachtig fris levend hout, juist nu in deze tijd. Het is vaak groenig aan de buitenkant, groen hout, zoals in onze tekst. En als je daar gaat trekken, dan is het heel buigzaam. Het breekt niet. En je ziet er al knopjes aan en zelfs al nieuwe twijgjes, nieuwe bladeren. Het leeft. En je hebt echt een takkendief nodig om zo'n tak te kunnen doorknippen. Want met de handen breken, dat lukt eigenlijk niet. En als je dan doorgeknipt hebt, dan merk je ook dat het hout vochtig is van binnen. En dat wordt hier ook letterlijk bedoeld. In het Grieks staat er een woord dat in onze Statenvertaling met groen wordt vertaald. In het Grieks zou je het ook met vochtig kunnen vertalen. Dat is eigenlijk de meest gangbare betekenis van dit woord, vochtig. Groen, daar wordt mee bedoeld dus levend, vochtig, fris. En dat dorre hout dan? Wat is dat eigenlijk dat hier in onze tekst wordt besproken? Als je naar zo'n wilg bent gekomen, dan zie je niet alleen maar groene takken, maar je ziet ook bruine takken. Als je zo'n tak vastpakt, dan knakt die meteen. Het oude, dorre hout waar geen leven meer in zit. Daar is geen perspectief meer voor, geen toekomst. Het is dood. En je kan het maar beter weghalen, zodat er meer licht komt voor die levende nieuwe takken. Nu, dat beeld gebruikt de Heer Jezus hier. Het jonge, het groene en het dorre, het dode. Met dat groene hout bedoelt de Heer Jezus zichzelf. Hij, de zaligmaker, is vol leven. Hij zelf is het groene hout. Hij heeft in heel zijn leven vrucht gedragen. Veel vrucht, telkens weer. Hij is de eeuwig levende. En door zijn kracht en levendmakende genade zijn allen die in een waar geloof aan hem verbonden worden ook levend gemaakt. En door hen heen stroomt ook die sapstroom van hem vandaan, die fris maakt, groen en levend. En de Heer Jezus, hij is ook net als in Psalm 1. Wij hebben met elkaar ook gezongen na de wet over die groene boom die veel vruchten draagt. Die aan wateren geplant is. Hij draagt niet maar één keer vrucht per jaar, maar telkens weer. En in Psalm 1 werd ook gesproken over rampzaligheid. Deze groene boom, zoals in Psalm 1 staat, groeit zelfs in ramp en tegenspoed. Dus al zijn alle omstandigheden verschrikkelijk, hij groeit ook hier. Hij geeft ook hier leven en vrucht. En dat zien we hier in onze tekst bij de Heer Jezus Christus. Als hij met dat zware kruis beladen is, als zijn lichaam wordt afgebroken, als hij van mensen verlaten wordt, bespot is, bespuugd, op zijn rug geslagen is, dan komen er nog onverminderd vruchten voort uit zijn hart en ziel. We zien dat hij die frisse boom, die groene boom is, dat groene hout, aan wat hij doet en wat hij zegt tegen die vrouwen daar. Want terwijl hij zo zwaar moet lijden en die vrouwen over hem wenen, gebeurt er iets onverwachts. En het is heel goed om daarbij stil te staan dat het onverwachts is wat hier gebeurt. Want dat zou je niet zeggen, dat een man die zo zwaar moet lijden, dat hij stopt en als het ware al zijn kracht nog bijeen vergadert en zich opheft en gaat spreken tegen die vrouwen, hen ziet. Hij ziet hun lot, hij gaat met hen spreken, hij weet dat het nodig is. En hij neemt er ook nadrukkelijk de tijd voor. Want wat hij gaat doen, is niet een laatste verzuchting of iets dergelijks. Nee, hij gaat met hen spreken vanuit het Oude Testament. Hij neemt woorden uit het Oude Testament en die past hij toe op hun leven. En hij gaat spreken tegen hen. Wat zegt hij? Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Midden in de rampspoed waarschuwt hij vanuit de liefde van zijn hart deze vrouwen. Met geen woord rept hij over zijn eigen lijden, maar hij ziet het leed van de ander. Nu hier bij die vrouwen. En zo ziet hij ook uw en jouw en mijn leed. Hij ziet wat wij nodig hebben, wat wij missen. En hij spreekt nog weer tot ons. Een laatste preek. Een laatste preek, noemde ik. Want als je die woorden hoort die hij daar spreekt, dan zijn dat, zoals gezegd, oud-testamentische woorden. Woorden van de profeten. Woorden over het oordeel. En wat is een preek, gemeente? Nou, daar kunnen we heel veel over zeggen, maar een preek is ook dat schrift met schrift vergeleken wordt. Dat ook het oude woord van de Here wordt toegepast in deze tijd. Dat het woord spreekt in onze situatie hier en nu. En dat doet de Here Jezus hier. En hij doet ook een appel. Dat is ook een preek, er komt ook een appel naar voren, een oproep om je te bekeren. En om ook te zien wie je bent en hoe je situatie is. En ook om te zien op hem die daar alleen van verlossen kan. Hij spreekt over die woorden, over het naderende oordeel. Het lot dat dreigt voor die vrouwen en voor hen die ze liefhebben. Ziet u daar de bewogenheid van de Heer Jezus, gemeente? Tot het laatste toe roept hij mensen op en wil hij trekken met zijn liefdekoorden. En zo doet hij nog altijd in jou en mijn leven, roept hij op om nou niet verder te gaan op dat pad van het verderf, maar om je te keren tot hem, om te horen naar zijn woord, in te geloven, te schuilen bij hem. Stel nou dat je daar zelf bij zou zijn. En je ziet de Heer Jezus met dat zware kruis op zijn rug. Al dat verdriet. Zou je dan zelf ook niet medelijden hebben? Net als die vrouwen. Dat het nu zo moet aflopen met zo'n man. Die zoveel heerlijks en prachtigs gedaan heeft. Maar dan houdt hij ook ons tegen, gemeente. Als wij nog zo aan de zijkant staan en zo naar de Heer Jezus zien, zo zijn lijden betrachten, dat wij alleen maar verdriet hebben over zijn lijden en medelijden met hem hebben en verder niet, dan houdt de Heer Jezus ook ons tegen. Want Christus wil geen medelijden. Medelijden is niet gepast. Hij wil alleen lijden. Hij wil zelf die lijdensweg gaan. Hij is juist gekomen om deze weg te gaan. Daarvoor is hij afgedaald naar beneden. Vrijwillig, uit liefde voor zondaren. Hij zei in de nooit begonnen eeuwigheid: zie, ik kom, o Heer, om uw wil te doen. En zijn diepste zielenroerselen hebben van liefde en ijver gebrand om dit werk te doen dat hij hier nu doet. We lezen het in een psalm. Waarom? Om zondaren te verlossen. Om zichzelf te geven als een liefdeoffer. Voor hen die eerst vijanden waren. Die helemaal niet naar hem vroegen. Wat een wonder, gemeente. In Johannes 10, vers 17 zegt de Heer Jezus het zelf ook. Daarom heeft mij de Vader lief. Omdat ik mijn leven afleg. Hij is hier dus niet een slachtoffer van het lot. Maar hij legt vrijwillig zijn leven af. Als een slachtoffer. Opdat u die in hem gelooft niet verloren gaat. Opdat die dochters, die vele dochters van Jeruzalem. Tot wie hij zo genadig nog spreekt. Opdat ze in hem zouden gaan geloven. We lazen het in vers 31. Hij zegt, want als zij dit aan het groene hout doen. Wat gaan zij aan het groene hout doen? Ik hoef u dat denk ik niet te vertellen. We zien immers waarnaar hij toe onderweg is. Hè? Naar Golgotha. Om gekruisigd te worden. Maar gemeente, let op. Hoe de Heer Jezus hier spreekt. Wat hij precies zegt is heel belangrijk. De beeldspraak die hij hier gebruikt. Dor hout en vochtig hout. Hout is voor het vuur. En als het groene hout laat hij zich straks verteren in het vuur van Gods rechtvaardige toorn. Maar gemeente, let op. Het groene, frisse, nog vochtige, vruchtdragende hout op het vuur. Je zou zeggen, als je daarover nadenkt, dat klopt niet. Kinderen, dat klopt toch niet als vochtig, groen, levend hout op het vuur wordt gelegd. Want als jij een vuur wil gaan maken, wat voor hout zoek je dan? Dan zoek je droog hout. Doodshout. Maar hier wordt groen hout, vochtig hout op het vuur gelegd. En hier zien we de betekenis van het lijden van Christus. Christus, hij gaat als borg en als middelaar in de plaats van het dorre hout in het vuur van Gods toorn. En hij gaat en wil die weg alleen gaan. Niemand mag hem hierin bijstaan, want hij gaat voor hen in de plaats. Hij gaat in de plaats van zijn kerk in het vuur. Hij de vloek. En zij de zegen, hij de straf en u zijn kind de vrede, hij de striemen en zijn volk de genezing, hij de dood en u die in hem gelooft het leven. Wanneer Jezus Christus het groene hout tussen God en de mens in gaat staan, wat gebeurt er dan met hem? Het groene hout wordt gans volledig verteerd. Hij werd helemaal verbrijzeld. De verschrikkelijke toorn van God kwam op hem. De toorn van God over de zonde. Niet zijn eigen zonde, maar de zonde van die vrouwen. De zonde van u, van jou. De zonde van de wereld. Als de Heer Jezus gezien wordt, het kruis ons getoond wordt, dan wil hij niet ons medelijden. Maar hij wil ons ervan overtuigen, als het werk van de Heilige Geest, dat wij, dat u, dat jij, dat die vrouwen, dat ik, dat wij in het vuur van Gods toorn verteerd hadden moeten worden. Dat hij onze straf wil dragen. En dat er dus onze zonden zijn en onze schuld, waardoor de Heer Jezus zo zwaar moest lijden. Dat wil de Geest ons tonen. Dat het om onze zonde en onze schuld zo ver gekomen is. Want als hij gaat spreken over het oordeel dat dreigt tegenover die vrouwen, dan komt dat omdat zij dat verdiend hebben. Zij hebben het oordeel verdiend. Wij hebben het oordeel verdiend. Daarom spreekt de Heer Jezus over deze woorden. Opdat die vrouwen geen medelijden gaan hebben, maar opdat ze gaan zien dat ze die straf zelf verdiend hebben. Want dat oordeel, dat ligt nog voor hen. Dat hebben zij verdiend. En de Heer Jezus, hij wil hen leren dat ze zo gaan kijken naar hem die daar gaat naar het kruis. Ik doorhoud. Ik heb mezelf het oordeel waardig gemaakt. Dat wij niet huilen over zijn lot, maar huilen over wat wij hebben gedaan. En dat hij vanwege onze zonde die weg moet gaan. Dat die tranen dus veranderd worden van inhoud. Dat die tranen zijn vanwege onze schuld. En als we dat mogen gaan zien door het werk van de Heilige Geest, als we een verbroken hart en een verslagen geest mogen ontvangen, dan gaat de Heere Jezus ons ook betonen dat hij de weg voor u persoonlijk heeft willen gaan. Ik las het ergens zo mooi. Een vrouw die het zei, stel dat ik de enige was op deze wereld. Enige op de wereld. Dan was het nog nodig dat de Heere Jezus vanuit de hoge heerlijkheid zou komen naar deze verloren aarde. Om voor mij alles te betalen. Dan zou hij nog aan het kruis geslagen moeten worden. En dan zou hij het ook doen. Ook al is het maar voor één zondaar. Zo groot is Gods liefde. Voor u persoonlijk. Die in hem gelooft. Hij wilde die weg voor u gaan. En ook al heb je geen geloof. Hij wilde die weg gaan. Opdat u zou toevlucht nemen bij hem. Zou gaan schuilen bij hem. Daarvoor is hij die weg gegaan. Hij heeft ook voor mij willen betalen. Ziet u dan hoe die twee balken samenkomen? Gods recht en Gods liefde. Zoals in dat voorbeeld van die twee balken, als een geheugensteun, de balk van Gods liefde en de balk van Gods recht. Dat God de zonde aan zijn lieve Zoon Jezus Christus gestraft heeft, met die bittere en smadelijke dood, die kruisdood, laat ons zien dat Gods toorn tegen de zonde onvoorstelbaar groot is. En het laat ons zien dat Gods liefde onpeilbaar diep is. En daarmee zijn we al bij het tweede punt gekomen. En gaan we zingen met elkaar als tussenzang Psalm 40 vers 4. En als we dan Psalm 40 vers 4 zingen, laten we dan ook goed zingen en horen naar wat daar staat. En die woorden die we gaan zingen, dat die woorden vormen al het tweede punt eigenlijk. Want we gaan nu zingen over de eeuwige liefde van God de Zoon. Dat hij in de eeuwigheid het al heeft uitgeroepen, zichzelf heeft voorgesteld. Zie, ik kom, o Heer, om uw wil te doen. Zijn liefde is niet tijdelijk. Zijn liefde is eeuwig, zo groot, dat hij zichzelf heeft aangeboden. Zijn ziel heeft opgedragen en alleen maar God wil behagen. Zijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet. Hij heeft heel Gods wet gedaan, volkomen, die de sterveling wij hadden moeten doen. En dat voor zondaren. We gaan erover zingen, Psalm 40, het vierde vers. Gemeente, u kent misschien wel dat mooie lied van Robert Murray McChane. Een lied waarin hij dicht over zijn eigen bekeringsweg. In dat lied dicht hij ook over die huilende vrouwen van vanmorgen. Net als hen begreep hij voor zijn bekering nog niet veel van het lijden van Christus. En dan dicht hij deze bekende woorden: ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer, maar dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. De vrouwen die er misschien bij hadden gestaan toen de Heer Jezus zijn wonderen deed, die zich misschien wel verwonderd hadden en verheugd over zijn werk en zijn leer. Misschien hebben gejuicht toen hij de stad inreed. Maar nu zijn leven zo eindigt, slaan ze op hun borst, huilen ze over hem. Maar door die tranen die voor hun ogen glijden, wordt hun blik op Jezus vertroebeld. Door die medelijdende tranen zien ze niet goed de werkelijkheid, de waarheid, de diepte van wat hij daarvoor hen doet. Zo was het ook bij Robert Murray McChane blijkbaar. De Heer Jezus, hij noemt deze vrouw een doorhout. En we kunnen wel zeggen dat hij ook ons zo noemt. Want het geldt voor alle mensen. Alle mensen zijn doorhout. U, jij en ik. Want wat is doorhout? Daar zit geen leven meer in. En als we niet uit God leven, als we nog niet zijn ingeënt in de ware wijnstok, nog niet zijn verbonden aan hem door de Heilige Geest, ja, dan zijn we als dorre takken. Dan kan het misschien heel wat lijken, maar er is geen vrucht. We zijn dan dood door de zonde. Vanaf de zonde van Genesis 3 zijn we mensen allemaal dood in de zonde. Of je nou heel je leven in de kerk komt, of nog maar sinds kort. We zijn allemaal dood in de zonde. De Heer Jezus, hij is daar zelf ook heel duidelijk over. Hij zegt het ergens dat uit ons hart, het hart van ons, alleen maar ongerechtigheid opkomt. Doorhout zijn wij. En zo is er dan ook geen verwachting bij onszelf. Bij die vrouwen niet en bij ons vanmorgen niet. Geen hoop en geen toekomst. Geen vruchten waarmee wij de Heer zullen gaan eren zolang we buiten hem blijven staan. Als we hem niet hebben, als we niet uit hem leven, ja, geen vrucht in der eeuwigheid. Niets om hem te eren. Niets om hem te kunnen behagen. Geen wederliefde tot hem. Maar zonde en schuld. Doorhout zijn zij en wij buiten Christus. En wat moet er met zulk hout gebeuren? Door en doodshout is bestemd voor het vuur. En daarom gebruikt de Heer Jezus ook dat beeld, dat dorre hout. Dat zal eens in het vuur geworpen worden. Dat verschrikkelijke vuur dat wij daar zien branden op het balk, op het kruis. En daarom noemt hij ook die teksten uit het Oude Testament over het oordeel. Een verschrikkelijke tijd waarin ik nu verder niet op in zou gaan, dan alleen heel kort. Hij zegt daar dat mensen in die tijd van het oordeel, en stel jezelf maar voor, de tijd wanneer een mens komt te sterven en voor Gods rechterstoel komt te staan, of de tijd dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel als rechter. Hoe zal het dan zijn voor die mensen onder ons en buiten de kerk die nog niet zijn gaan schuilen achter de Heer Jezus? Dan zullen ze uitroepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Dan wil je liever dat die bergen al die zware stenen op je klappen en je onder het puin terechtkomt, dan dat je God zou ontmoeten. Daarover spreekt de Heere Jezus hier. De toorn van God over onze schuld is blijkbaar zo ontzagwekkend zwaar, dat mensen liever bedolven worden onder heuvels en bergen, onder al dat zware puin. En daar waarschuwde de Heere Jezus hier nog voor in zijn laatste preek. Bij die vrouwen op het laatste moment, vlak voordat hij gekruisigd wordt. Huil nu niet om mij, maar huil om uw eigen dreigend lot. En daarmee zegt hij ook, vlucht dan nu tot mij. Want ik wil ook voor u deze weg gaan en alles betalen, zodat u niet hoeft om te komen onder die zware last van de toorn van God. Ten slotte moeten we nog letten op de manier waarop Jezus Christus spreekt. De Heer Jezus, hij vergelijkt hier. Hij zegt, als ze dit al doen aan het groene hout, wat zullen ze dan wel niet doen aan het dorre hout? Wat bedoelt hij met deze vergelijking? Als de vlammen het groene, vochtige hout, Jezus, al verteren, hoeveel te meer het dorre hout? Hoe zal dan een mens die zonder levenssap van liefde en vrucht van bekering is, hoe zal die dan niet gestraft worden? Als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hoewel die in zichzelf volmaakt en onschuldig was, hoeveel te minder zal God zondaren sparen die schuldig zijn en voor eigen rekening voor hem verschijnen. Als de nederdaling ter helle Jezus al ten deel viel, hoewel de Vader zijn Zoon zo lief heeft en zo als zijn kind bemint, hoeveel te meer zal hij zondaren ter helle verwijzen die vijanden van hem zijn gebleven. Kijk eens naar dat kruis. Niet meer met die tranen van medelijden die het gezicht vertroebelen, maar nadat we deze woorden, deze preek van de Heer Jezus hebben gehoord. En zie, als God Jezus de zonde niet door de vingers zag, dan zal hij dat bij mij ook zeker niet doen. Als Jezus brandde in het vuur van Gods toorn, hoeveel te meer ik, als ik onbekeerd en onverzoend voor God zal staan. Dat is de gitzwarte achtergrond van de o zo heerlijke voorgrond die we zien als we die zoon van zijn liefde, de Heere Jezus, die weg zien gaan uit onbegrijpelijke goedheid en trouw. Als Christus het groene hout in plaats van het dorre hout wil gaan. Niet hout waar al iets van een mooi twijgje aan groeit, maar dor en doods hout. Voor dat hout gaat hij in het vuur. Hoe dor en doods u ook in uzelf bent. Zodat het dorre hout wordt verzameld in de schuur. En gemeente, ziet u dan het wonder van zijn borgwerk, van zijn lijden. Aan Christus, het groene hout die daar onze krankheden op zich heeft genomen, zien we het wonder dat hij onze smarten heeft willen dragen. Hij is om onze overtredingen verwond. Hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Ja, hoe meer je die ongerechtigheden ziet, hoe meer je ook de waarde van die andere balk gaat zien, van zijn grote liefde. En de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Geloof dan toch zijn heil en troostrijk woord vanmorgen. Bekeer je, voordat het te laat is. Bekeer je, want hij spreekt ook nog tot u, tot jou deze woorden van waarschuwing, opdat u ook zult horen en u tot hem de toevlucht zult nemen. de toevlucht. Ik eindig met een voorbeeld uit de geschiedenis om duidelijk te maken wat de betekenis is van het lijden van Christus. Het is in Essen in het Ruhrgebied dat in de Tweede Wereldoorlog de zware bommen vallen uit de geallieerde vliegtuigen. De Duitse stad wordt zwaar gebombardeerd. De hele stad staat in brand. Verschrikkelijke vlammen grijpen om zich heen en de mensen, zij schreeuwen en zij gillen, zij weten niet waar zij naartoe moeten. Er zijn geen plaatsen om te schuilen. Wat doen zij? Zij rennen alle naar één plaats toe. Een plaats die zij verschrikkelijk hebben verafschuwd. Want er is nog één plaats in die stad waar het veilig is. Het is de plaats waar eens een grote, prachtige synagoge stond. Een gebedshuis waar Joden kwamen om te bidden en om het woord te horen. En een aantal jaar geleden, een aantal jaar voor dat bombardement, heeft de Kristallnacht plaatsgevonden. En stonden daar de inwoners van de stad Essen te schreeuwen en te joelen. En met stenen wierpen ze de ruiten van de mooie synagoge kapot. En wat deden ze? Zij namen vuur en zij zetten het gebouw in brand. De Joden hebben ze verjaagd of gedood. En hun bedehuis, de synagoge, hebben ze vernield. En de brand was zo heftig dat er niets meer van die synagoge overbleef dan alleen een stenen karkas. Niets meer dat in brand kon gaan. Een lege plaats midden in die stad. En toen, jaren daarna, die bommen vielen en de brand weer ontstond en heel die stad in brand stond, was er één plaats waar geen vuur was. Want daar was het vuur al geweest. Daar was dat verschrikkelijke vuur al geweest dat daar was omdat zij zo vol haat waren. Omdat zij die synagoge in brand hadden gestoken. Omdat wij die Christus aan het kruishout hebben geslagen. Dat is de vergelijking. De Joden, wij hebben Christus die slagen geslagen. En dan staat daar die lege synagoge waar geen vuur is. Dan is daar die plaats van behoud waar de stadsinwoners naartoe vluchten. En de predikant die daar ook naartoe vluchtte in die tijd begon te preken. Terwijl de bommen nog over de stad suisten en de vlammen er nog waren. Hij begon te preken. Zoals wij hier nu schuilen voor die vlammen die ons aardse lichaam kunnen verteren. Zo moeten wij schuilen gaan bij Christus Jezus, want Hij is verteerd door het vuur van Gods toorn vanwege onze zonden. Maar als wij nou de toevlucht bij Hem gaan nemen, dan is er geen vlam meer die ons kan verbranden. Dan zijn wij veilig voor tijd en eeuwigheid. Oh, wat een heerlijk wonder dat Hij in het vuur heeft willen gaan. Het groene hout, opdat het dorre hout uit het vuur gerukt mag worden. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 2, de versen 6 en 7 over het oordeel van God en ook over de welzaligheid van hen die in Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. We zingen Psalm 2, de versen 6 en 7. Gemeente, laten we samen nog de Heere bidden en danken. Getrouwe Heer in de hemel, uw grote naam willen wij hartelijk danken. U heeft het ons vergund dat we deze morgen nog in uw huis mochten zijn. U geeft ons nog genade tijd, tijd om u te zoeken. En u gaf ook die oproep die u ook heeft gedaan tot die vrouwen, die oproep tot ons. Om nog tot u de toevlucht te nemen. U die in het vuur bent willen gaan. U die in de vlammen van Gods toorn verteerd bent en volkomen verbrijzeld. Uit liefde voor zondaren, voor mensen vol haat tegen u en de naaste. Onbegrijpelijk, onuitsprekelijk. Heere, open onze ogen voor het heilig evangelie, voor het goede nieuws dat u bent gekomen om waar geen mogelijkheid meer is, alles heerlijk mogelijk te maken. U heeft de toegang geopend tot de hemel. U bent ingegaan. En zo bent u, de verhoogde Christus, de opgestane levensvorst, die draagt de wonden in zijn handen en voeten en zijde. Die wonden die voor eeuwig blijven getuigen van uw onbegrijpelijke zondaarsliefde. Verbreek onze harten en geef ons een verslagen gemoed. En doe ons vluchten, Heere, want u bent het waard. En u wilt toch dat niemand van ons verloren gaat, maar dat we allen het leven in u vinden. Wilt u het schenken? Dank u voor wat u gaf deze morgen en bidden of u met ons mee wil gaan. Wilt u nog een gezegende zondag geven en ons ook vanmiddag weer terugbrengen in uw huis? Wilt u al het zondige dat er aan onze kant was vanmorgen genadig vergeven? En wilt u het uwe zegenen in onze harten? Ja, wil er de naprediker van zijn. In Jezus' naam alleen. Amen. Laten we tenslotte zingen uit Psalm 85 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 85, de versen 1 en 4. Laten we bidden om Gods onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God. Uw naam zij alle eer. Amen.